Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op waar elk zich buigt naar de ark die van Gods gunst getuigt. We zingen uit de 122e psalm het tweede vers. Vanmorgen zijn heilige wil bekend. We luisteren naar Gods wet. Vervolgens luisteren we verder naar het woord van God uit 1 Samuel 4, de eerste 18 versen. En aansluitend zingen we dan uit Psalm 78 het 30ste en het 31ste vers. Dit hoorde God en heeft op het velst ontstoken, dit boos bestaan op Israël gewroken. Het onderpand van het heerlijk alvermogen, zijn heilige ark gaf hij voor Israëls ogen, de Filistijn, in de ongewijde handen.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog en dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit den Filistijnen tegemoet ten strijde en legerden zich bij Eben-Aezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En de Filistijnen stelden zich in slagorde om Israël te ontmoeten. En als zich de strijd uitspreidde, zo werd Israël voor der Filistijnen aangezicht geslagen, want zij sloegen in de slagorde in het veld omtrent 4000 man. Als het volk wederom in het leger gekomen was, zo zeiden de oudsten van Israël: Waarom heeft ons de Heere Eden geslagen voor het aangezicht der Filistijnen? Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark des verbonds des Heeren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. Het volk dan zond naar Silo, en men bracht vandaar de ark des verbonds des Heeren der Heerscharen, die tussen de serups woont. En de 2 zonen van Eli, Ofni en Pinias, waren daar met de ark des verbonds Gods. En het geschiedde, als de ark des verbonds des Heer in het leger kwam, zo juichte gans Israël met een groot gejuich, alzo dat de aarde dreunde. Als nu de Filistijnen de stem des juichens hoorden, zo zeiden zij: Wat is de stem van dit grote juichen in het leger der Hebreeën? Toen vernamen zij dat de ark des Heeren in het leger gekomen was. Daarom vreesden de Filistijnen, want zij zeiden, God is in het leger gekomen. En zeiden, wee ons, want diergelijke is gister en eergister niet geschied. Wee ons, wie zal ons redden uit de hand deze eerlijke goden? Dit zijn dezelfde goden die de Egyptenaars met alle plagen geplaagd hebben bij de woestijn. Zijt sterk en wees mannen, gij Filistijnen, opdat gij de Hebreeën niet misschien dient gelijk als zij ulieden gediend hebben. Zo zijt mannen en strijd. Toen streden de Filistijnen en Israël werd geslagen en zij vloden een iegelijk in zijn tenten. En er geschiedde een zeer grote nederlaag, zodat er van Israël vielen 30.000 voetvolks. En de ark Gods werd genomen en de twee zonen van Eli, Ofni en Pineas stierven. Toen liep er een Benjamiet uit de slagorde en kwam te Silo dezelfde dag. En zijn klederen waren gescheurd en er was aarde op zijn hoofd. En als ik kwam, zie, zo zat Eli op een stoel aan de zijde des wegs uitziende, want zijn hart was sidderende vanwege de ark Gods. Als die man kwam om zulks te verkondigen in de stad, toen schreeuwde de ganse stad. En als Eli de stem des geroeps hoorde, zo zeide hij, wat is de stem dezer beroerte? Toen haastte zich die man en ik kwam en boodschapte het Eli. Eli nu was een man van 98 jaren en zijn ogen stonden stijf dat hij niet zien kon. En die man zeide tot Eli, ik ben degene die uit de slagorde komt. En ik ben Eden uit de slagorde gevloden. Hij dan zeide, wat is er geschied, mijn zoon? Toen antwoordde hij, die de boodschap bracht en zeide, Israël is gevloden voor het aangezicht der Filistijnen. En er is ook een grote nederlaag onder het volk geschied. Daarenboven zijn uw twee zonen, Ofni en Pineas, gestorven. En de ark Gods is genomen. En het geschiedde, als hij van de ark Gods vermeldde, zo viel hij achterwaarts van de stoel af aan de zijde der poort, en brak de nek en stierf, want de man was oud en zwaar, en hij richtte Israël 40 jaar.
Thank you.
Gemeente, we luisteren vanmorgen naar dit gedeelte van Gods woord, in het bijzonder wat u vindt in vers 1 en het slot van vers 3. Het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. Israël toog uit de Filistijnen tegemoet te strijden en legerde zich bij Ebenezer, maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. En dan het slot van vers 3. Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark van het verbond des Heren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand onze vijanden. U hebt gelegenheid, gemeente, om de Heren te dienen met uw gaven, en wij gaan zingen uit Psalm 66. 66, vers 1 en 2. God, aan al uw Gemeente, na het amen zingen we uit de 26e psalm, het 8e vers. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Gemeente, eigenlijk is het dat wat we zo even zongen. Komt allen, zie Gods wijze wegen. Ook hier in 1 Samuel 4. En wat is zijn werking? En het woord van Samuel geschiedde tot gans Israël. Hooggeducht. Het zei hij, het mensdom met zijn zegen bezoekt. En het woord van Samuel geschiedde tot gans Israël. Of met zijn strenge tucht. Als de ark genomen wordt en meegevoerd wordt door de Filistijnen. En eigenlijk onderstreept heel deze geschiedenis met name dit. Aan de Heere zal het niet liggen. Hoe de Heere zich tot zijn volk wil keren. Dat is het eerste wat we zien. En dat zijn juist die woorden aan het begin van hoofdstuk 4. En het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. Vervolgens, hoe wij ons van hem afkeren. En dat zit hem vooral in het vervolg van vers 1. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet. Daar zit wat achter. En tenslotte, hoe wij hem durven manipuleren. En als u zegt, was dat nou weer voor raar woord? Nou, dat weet u wel, maar voor alle zekerheid, manipuleren is dat je iets naar je hand wil zetten. Aan de Heere zal het niet liggen. En daarom als eerste, hoe de Heere zich tot ons wil keren. In de tweede plaats, ondanks hoe wij ons van hem afkeren. En in de derde plaats, en dat is ook een ondanks, hoe wij hem durven manipuleren. En dan gaat het vooral over dat dwaze wat ze zeggen tegen elkaar. Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark van het verbond des Heren. En laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand van onze vijanden. Gemeente, als het gaat over dat woord van Samuel, wat ik nu al een paar keer genoemd heb. Wat is dat en waarom staat dat aan het begin van deze geschiedenis? Een heel eenvoudige zin. Het woord van Samuel, dat is het woord dat uit de mond van Samuel komt. In zekere zin kun je er niet meer van maken. En dat gaat door heel Israël. Zo staat het er niet. Want er staat dat dat woord geschiedde tot gans Israël. En gemeente, daar zit meteen al iets moois in. Want je hebt van die zinnetjes in de Bijbel, daar kun je over blijven denken. En ook over zo'n woord. Het woord, wat is eigenlijk een woord? Op het moment dat ik het uitspreek, en u ook, dan is het woord eigenlijk weg. Toch? Heb u ooit gedacht, nagedacht over hoeveel woorden hier in deze ruimte geklonken hebben? Waar zijn ze, al die woorden? God weet het. Als er woorden geweest zijn, en dat ook uw verlangen van morgen is, om zo woorden niet alleen te horen, maar ook te ontvangen. En daar zie je dat het woord wat doet. En dat beoogt het woord ook. Niet alleen maar als een klank die een keer door een gebouw heen gaat, of door heel Israël heen gaat, maar het woord maakt geschiedenis. En dat betekent dat het woord als oog, als doel heeft dat in het leven van mannen en vrouwen, jongeren, ouderen, dat woord ook geschiedenis gaat maken. Is dat het woord van Samuel dan? Zo staat het er en zo laten we het ook staan. Maar als u even kijkt naar het slot van hoofdstuk 3, dan moet u dat eigenlijk onmiddellijk verbinden met dat begin van hoofdstuk 4. En als u een slot van hoofdstuk 3 kijkt, dat is het hoofdstuk waarin Samuel geroepen is tot profeet, dan ziet u staan dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heren, vers 20, en dan het laatste vers. En de Heren voer voor te verschijnen te Silo. Want de Heren openbaarde zich aan Samuel te Silo. Hoe dan? Door het woord van de Heren. En dan doorlezen, en het woord van, ja, laat u het gewoon staan, Samuel geschiedde aan gans Israël. Maar ondertussen is gezegd dat het woord van Samuel is het woord des Heren dat hij ontvangen heeft. Dus als het uit de mond van Samuel klinkt in heel Israël, dan zijn het ten diepste niet zijn woorden die klinken, maar is het Gods woord. Even tussendoor, gemeente, er zijn ook wel verklaarders die zeggen, daarom is het een beetje ongelukkig dat eigenlijk dat eerste stukje van vers 1 in hoofdstuk 4 terechtgekomen is. Ik geloof dat niet. En dat is niet omdat er een 4 staat tussen die teksten, want dat is gewoon door mensen neergezet, dat weet u. Die 4 die had bij wijze van spreken ook ergens anders neergezet kunnen worden. Die vier is niet geïnspireerd door de Heilige Geest. Maar het is juist zo mooi, gemeente, dat aan het begin van een hoofdstuk, waarin duidelijk wordt, en ik ga niet zeggen wat er in het hart van Israël leefde. Wat hebt u eraan om te weten vanmorgen wat er in het hart van Israël toen leefde? Daar kun je je hoofd over schudden en daar kun je over praten en dat kun je doen en het gebeurt allemaal buiten je om. Daar is de Bijbel niet voor. Als de Heere ons deze geschiedenis meegegeven heeft in zijn woord, dan is dat de geschiedenis voor vandaag. En dat geldt voor iedere dag dat je een geschiedenis uit de Bijbel of welk gedeelte uit de Bijbel ook maar leest. Maar voordat dat allemaal boven water komt, en dat is het wat boven water moet komen, gaat het niet om wat er uit ons hart allemaal op kan komen, maar wat er uit Gods hart opgekomen is. Want zo'n heel eenvoudig zinnetje, en het woord van Samuel, en dat is dus het woord des Heren, dat geschiedde door gans Israël, waar komen die woorden vandaan die Samuel laat klinken? Ja, u zegt, dat heb u net gezegd, dat heb ik wel begrepen, dat zijn woorden die hij van de Heer ontvangen heeft, dus die komen uit Gods mond. Waar komen de woorden uit Gods mond vandaan? Als u woorden spreekt, waar heeft dat mee te maken? Dat heeft te maken met je gedachten. Dat heeft te maken met je hart. Het zijn woorden die te maken hebben met wat er van binnen leeft. Natuurlijk kunnen onze woorden, helaas, wij kunnen prachtige woorden zeggen terwijl er een heel andere gedachte achter zit. Dat is onze ellende. En wij kunnen een schijn ophouden. Daar gaat het voorbeeld mis. Maar waar ik u wil hebben en waar het woord van God u wil hebben, is dat we vanmorgen allereerst in deze mededeling en het woord van Samuel geschied aan gans Israël, dat u nog eens een keer goed in uw Bijbel kijkt. Waar komen die woorden vandaan? Welke beweging wordt zichtbaar als er woorden uit de mond van een profeet komen? Dat is deze beweging. Dat uit Gods gedachten, uit zijn hart, er woorden op deze wereld klinken. En u kunt praten wat u wil, maar als u ooit een keer beseft dat wat u leest, en leest u maar dan niet een lang stuk, maar leest u maar eens één vers. En u zou er eens 5 minuten voor gaan zitten. Dat is niet veel op een dag. En dan bedenken, woorden die ik lees, woorden die ik hoor, thuis aan tafel. Je hebt nu vakantie, maar wat heb je niet een vertellingen gehoord uit de mond van de meester of de juf. Maar laat ik het beperken tot Gods eigen woord. En besef dan dit, deze woorden komen uit Gods gedachten. Dit is niet in de gedachten van een mens opgeklommen. Dit komt uit Gods gedachten en daar is in geopenbaard wat er in zijn hart is. Gemeente, dan duizelt het je toch. Wij zijn zo gewend aan een Bijbel in huis. En als voor jullie zo is dat een Bijbel een boek is met allemaal teksten. En voor de kerst moet je er een aantal uit je hoofd leren. Misschien Lucas 2 weer wel. Maar je krijgt het idee dat dit net zo'n boek is bijna als heel veel boeken. En als je niet zo graag leest dat het nog moeilijke boeken zijn ook. En allemaal teksten en je beseft niet meer. Dat het woord wat wij hebben uit Gods hart voortgekomen is. En dat daarin een beweging zichtbaar wordt. Maar het is misschien een beetje raar gezegd. Soms zou ik wel eens een Bijbel willen hebben met een grijparm. Begrijpt u? Dat je zou kunnen laten zien dat in die woorden God zijn hand uitstrekt. En dat die hand verbonden is met zijn hart. En dat dat woord in diezelfde beweging staat waarover we in deze weken nadenken. Hij komt. En dan denken we over de geboorte van de Heer Jezus. Daar denken we aan terug. En als het goed is, denken we ook aan een beweging die de voorpagina niet haalt. Maar de beweging die voortdurend gaande is. Dat hij komt om de aarde te richten. Maar adventstijd heeft net zo goed te maken met het feit dat hij komt. Ook vanmorgen weer. In het kleed van zijn woord. Het woord van de Heere geschiedde tot de gemeente in Peniel. Of zit u nou uw hoofd te schudden? Ja, nee, niet dat ik nu iemand aankijk die, waarvan ik zag zo even dat hij zijn hoofd schudde. Nee, dat is niet zo. Maar ik heb het over uw hart. Is het woord wat u vanmorgen hoort niet dat daarin zichtbaar wordt dat de Heere het meent? Kom allen, zie mijn wijze wegen, hoor mijn wijze woorden, opdat je zo ook dat zou gaan herkennen. Ik ben de Heer, uw God. Gemeente, wat Samuel precies gezegd heeft, dat weten we niet. En daar ga ik ook niet over fantaseren. Maar één ding weet je zeker. Als het woord van de Heer komt, dan laat hij gelden waar hij recht op heeft. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. En dan doet de Heere. Laat hij in die woorden zijn rechten gelden. Ook op een gemeente. Verbondsgemeente, jawel. En als hij zijn woord laat horen. Dan komt daarin tot uitdrukking. Niet alleen wat hij eist. Maar ook dat hij geeft en geven wil wat ons ontbreekt. Gemeente, in die beweging. Wij hebben een levende Bijbel. En wilt u tussen de diensten door? Uiteraard eerst nu. Nog eens één tekst uit de Bijbel nemen. En beseffen dat het niet een woord is van een mens. maar het woord van de levende God. En als u net misschien toch nee zat te schudden, omdat u niet zou willen dat die woorden niet voor u waren, maar dat u het niet kunt geloven. Dat als hij zijn heil en troostrijk woord laat verkondigen, dat dat ook voor u of voor jou vanmorgen bestemd zou zijn, wilt u dan kijken dat naar dat ene woord en het woord van de Heere geschiedde tot gans Israël op die ene vrouw na. Ziet u dat staan? Nee, ik ook niet. En daarom is het ook niet waar wat u denkt. Gans Israël behalve die ene. Nee, het woord van de Heere geschiedde tot gans Israël. En zo laat God verkondigen. Zonder onderscheid. Met bevel van geloof en bekering. En hij betoont dat het hem aangenaam is. Dat wie dan ook geroepen wordt, gans Israël, tot hem komen, belovende hem de rust der zielen en het eeuwige leven. Gemeente, in die beweging. En ik werk dat verder niet uit. Het woord geschieden, het woord van Samuel geschieden tot gans Israël, mag u ook die woorden horen uit Johannes 1. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Dat is diezelfde beweging. Waarin de Heere toont wat in zijn hart is. En om nog één ding te noemen. In diezelfde beweging. Het woord van God is niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen van God. Door de Heilige Geest gedreven. Hebben ze gesproken. En dit is het woord. Dat onder u verkondigd is. En gemeente, hoe komt dat woord dan tot ons? Is dat alleen maar waar dat het tot gans Israël komt als Israël een volk is wat zit te wachten op de Heere? Zongen ze in die tijd vaak, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijden. O, is het een volk wat een beetje in nood is? Vallen de kerstdagen net een beetje ongelukkig? Bij wijze van spreken. Want ja, het woord van de Heere klinkt wel. Maar er zijn vijanden. Maar als we daar even wat nauwkeuriger op letten, als dat er staat en Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijden, wat doen die Filistijnen daar? Nou, die hebben daar niks te zoeken. Oh, dus het is een vijandige aanval. Ja, dat denk ik wel. Maar wat doen die Filistijnen daar dan? Weet u, in de kerk komen we ook samen om Gods woord beter te begrijpen. U kunt deze mededeling niet begrijpen zonder dat u ook bedenkt wat in in Richteren staat over de richter Simson. Ik lees u het eerste vers van 1 Samuel 13. En de kinderen Israëls voeren voor te doen dat kwaad was in de ogen des Heren. En dan komt het. Zo gaf de Heere hen in de hand van de Filistijnen 40 jaar. En als u dat even vasthoudt, die 40 jaar, en u let op het eind van het leven van Simson, dan staat er bij Simsons sterven dat hij, dat is het laatste vers van hoofdstuk 16 uit Richteren, hij nu had Israël gericht 20 jaar. En als u zegt, waar wil u met deze rekensom naartoe? Nou, nog één klein deeltje van de som. En dan moet u juist even na 1 Samuel 4 kijken in hoofdstuk 7. En als u kijkt in hoofdstuk 7, dan ziet u staan in vers 2. En het geschiedde van die dag af, en daar gaat 1 Samuel 4 over, dat de ark des Heren in Kiriat Jearim bleef, en de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaar. En dan komt er verandering. Richteren 13. Hij gaf hen over 40 jaar. 20 jaar Simson. En vervolgens Samuel ondertussen als profeet. Het woord van Samuel geschiedde tot gans Israël. En dan vanaf 1 Samuel 4 weer 20 jaar. Waarin nog steeds Samuel aanwezig is. Waarom noem ik dit? Uiteraard om nu duidelijk te maken dat die Filistijnen er niet zomaar waren. Die Filistijnen brachten iets aan het licht. Die vijandige aanvallen, dat was als het ware het krantenbericht waarin een Israëliet zijn eigen hart kon zien. En als u zegt, was dat nou? Kun je in de krant lezen hoe het in je eigen hart is? Nou, in die tijd in het bijzonder wel. Want de Heere had gezegd, ik zal u rust geven van uw vijanden rondom, als u in mijn wegen gaat. Omgekeerd dus, als de Heere hen overgeeft in de hand van de vijanden, Filistijnen, dan laat de Heere hen weten, middels die gebeurtenissen, dat hun hart niet op de juiste plek zit. Dat ze ongehoorzaam zijn. En zo stond het er ook, dat ze andere goden zijn gaan dienen, afgoden. En dat ze de Heere er best bij wilden doen. Dat kon nooit kwaad. Maar niet hem van harte dienden en hem van harte gehoorzaam waren. En even tussendoor, dat komt natuurlijk een beetje door de Bijbelboeken. Laten we dus wel bedenken dat de Richterentijd en dat Samuel, dat niet een heel stuk uit elkaar ligt. Als u beseft dat Simson die 20 jaar richter was over Israël. En dan was Samuel er al, voordat Simson heen ging. Daarin blijkt ook iets van die bijzondere zorg van de Heere. Simson en Samuel, die moet u niet in heelheid uit elkaar halen, met nog een Bijbelboekje Rutte tussen. Maar die tijd die valt in elkaar. Dat onderstreept nog eens een keer, gemeente, dat aan de Heere niet ligt. Maar die Filistijnen verraden wel dat er een hart is dat zich van hem afkeert. Zoals 1 Samuel 7 dat zegt, dat ze dus dan de Heere achterna klagen, maar vervolgens indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, richt uw hart tot de Heere en dien hem alleen. Dit gaat veel te snel, gemeente. Dien hem alleen. Richt uw hart niet alle kanten op. niet zondags op de dienst des Heren en verder waait het alle kanten op. Richt uw hart op de Heer. En anders brengen deze Filistijnen ons vanmorgen in herinnering. Ja, wat? Wat er in ons leven mis is. Om het nog maar een keer zo samen te vatten, gemeente. Is het hem alleen dienen? Of doet u dit vanmorgen erbij? Ja, vanmiddag ook. Nou ja, dan hebt u druk de komende dagen. Dan doet u er heel veel bij. Als u alle diensten mee zult maken. Dan doe je het er allemaal bij. Maar wat moet dat een vreselijk gezicht zijn in de ogen van de Heer. Als iedere dienst weer hier mannen en vrouwen, jongeren en ouderen naartoe komen. En de Heere zou van u, van jou, van mij moeten zeggen. Dit volk nadert tot mij met de lippen. Ze zingen prachtige liederen. Ze hebben het over 's werelds hoogst verlangen. Ze zingen over een kind van Bethlehem. Ze horen over, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken. Maar het zijn allemaal woorden. Ze doen het erbij en dat betekent, ze gaan naar huis en weer over tot de orde van de dag. Of is dat niet meer zo? Komt u juist ook in zo'n geschiedenis dan weer iets van dat pijnlijke tegen? Wat ook echt niet altijd evenveel, maar dan toch wel zeer doet. Hem alleen, laat ik dat er nog even uitlichten. En alles wat niet hem alleen is, dat is ten diepste afkerigheid. Toch? En als dat ons van harte leed is, en dat het daarom een wonder is geworden, aan de Heere zal het niet liggen. Als we juist in het eerste deel van de preek meegenomen werden en ons woorden herinnerden, hier of in een ander kerkgebouw, doet er niet toe. En we mochten daarin die woorden horen, die ons hart grepen, gegrepen werden we, en dan juist het verlangen kregen om hem alleen te dienen. Weet u, daar weet hij van. Als dat het verlangen is, verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Heren, maak er één geheel van. Dan mag u ook op een heel andere manier in deze adventstijd naar die beweging en het woord van Samuel geschieden tot gans Israël luisteren in die woorden die ik al even noemde. Dat woord dat vlees geworden is. En dat woord heeft zichzelf gegeven voor afkerigen. En daarom klinkt altijd nog weer, voor het eerst ook opnieuw, keer weder, gij afkerige kinderen. En ik zal uw afkeringen genezen. Ja, en wat doen ze dan, gemeente, als ze merken dat het een ongelijke strijd is? En neemt u dat ook mee als het gaat over geestelijke strijd? En neemt u het ook mee als u zegt, ik heb geen strijd? Ik wil eigenlijk maar één ding, ook in de kerk, met rust gelaten worden. U weet niet wat u zegt. Weet u, een van de onbegrijpelijke dingen is dat de Heere ons niet met rust laat. En dat Hij oude woorden weer tot leven wil wekken. Met geen ander doel dan dat u, als u rust wil, juist onrustig zou worden. Ik bedoel dan rust in de verkeerde zin van het woord. Want ik kan net zo goed zeggen, u bent er vanmorgen ook, als u rust zoekt, juist bij Hem, dat Hij daarom u vanmorgen een plek in zijn huis geeft. Maar wat gaan ze dan doen, gemeente? En dat is dat laatste dan, hoe wij Hem durven manipuleren. Laat ons van Silo tot ons nemen, de ark van het verbond des Heren, en laat die in het midden van ons komen, opdat zij ons verlossen van de hand van onze vijanden. Wat gebeurt daar? Ze zien dat ze verliezen, dat ze machteloos staan, dat het eigenlijk een verloren strijd is. Waarom? Omdat. En of dat ze dat bewust geweest zijn, dat weten wij niet. Daar hoeven we ook geen oordeel over uit te spreken. Omdat de Heere hen tegen is. En wat kun je dan nog doen? Zo God tegen ons is. Wie zal dan voor ons zijn? Nee, dat is gelukkig geen tekst uit de Bijbel. Niet een directe tekst. Maar wel de werkelijkheid. Juist in het contrast van het omgekeerde. Zo God voor ons is. Welke vijand heb je dan nog te vrezen? Maar gemeente, dan komt er uit wat erin zit bij ons. Want dan blijkt dat ze de Heere hebben opgesloten. En als u zegt de Heere hebben opgesloten, ja. Want de Heere komt niet tot hen. De Heere laat hen, om zomaar te zeggen, erbij zitten. In die strijd, want Hij geeft hen over in de hand van de vijand. Ja, wat kun je dan doen? Niks. Zo God tegen ons is, wie zal voor ons zijn? Maar wat ga je dan doen? Wat kun je dan nog doen? Ja, niks. Jawel, ik kan altijd nog wel wat. Toch? Herkent u dat niet? Wij zijn zo vindingrijk, gemeente, want dan gaan we de Heere er wel bij halen. Dat gebeurt. Laat ons de ark van Silo halen. Als hij niet gewillig is om ons te helpen, dan zullen wij hem, het zijn vreselijke dingen die ik zeg, gemeente, maar ik zeg ze wel zo, dan zullen wij hem wel een handje helpen. Als hij niet naar ons wil komen, dan zullen we hem wel naar ons toe halen. En dan komt de ark. En dan klinkt er gejuich. En ze denken nog dat ze hem nu binnen handbereik hebben. Ja, dat was toen. Dat was de ark. En die hebben wij niet meer. Nee. Nou ja, nee. Gemeente, hoe kunnen wij bezig zijn ook in adventstijd? Ook met het oog op de komende kerstdagen, om in de eerste plaats, Hij wil niet naar ons, Nou, dan zullen wij hem wel naar ons toe halen. Dat is precies de anti-Bijbel. Wij denken dat we gewilliger zijn dan God. En wij gaan bidden om hem naar ons toe te halen. En als u zegt, ja, maar ik mag toch wel bidden. Heere, komt u tot ons, komt u tot mijn kinderen vandaag, in de komende kerstdagen. Mag de kerst 2018 een onvergetelijke kerst worden? Dat bedoel ik niet. Maar als u als vader of moeder bidt voor een van uw kinderen, en doet u het, trouwens niet voor één, voor allemaal. Maar doet u dat niet, alsof uw gebeden de Heere zouden moeten bewegen om naar uw kind, naar uw kinderen om te zien in deze kerstdagen. Doe dan wat Bijbels is, een beroep op zijn innerlijke bewegingen der barmhartigheid. Gemeente, waarom wordt Israël de ark afgenomen? Omdat ze God onteren. En wat is God onteren? Dat is dit. Dat we hem naar onze hand gaan zetten. En dat kan op allerlei manieren. Ik ga niet 100 voorbeelden noemen, gemeente. Ik heb net één voorbeeld wat het gebedsleven betreft genoemd. U kunt ook aan andere voorbeelden denken. Waar kunnen wij de Heere niet in opsluiten tegenover de vijanden? En ik zou u graag eens even zelf willen laten denken. Hebt u de Heere in uw hand? Ja, nou moet u niet meteen zeggen, nee, ik zou niet durven. Gemeente, daar ben ik niet zo gerust op. Want wij durven veel meer, helaas, als dat we op het eerste gezicht denken. Je moet maar durven. In de kerk zitten. En met een gerust hart naar huis. Zonder dat je deze God hebt leren erkennen. Je moet het maar durven. Ook na ontvangen genade. Om toch te gaan denken. Dat als ik nu maar dit doe. En als ik nu maar dat doe. En als mensen dan ook nog naar me op gaan kijken. Dat de Heere daarom met mij is. Dan heb ik hem opgesloten in mijn gedachten. Gemeente, ons hart is veel arglistiger dan wij ooit zullen weten. Wat een genade van God dat hij nooit mij laat zien wie ik ben. Ik bedoel, ten diepste. Opsluiten. En het maakt niet uit, gemeente, hoe we dat doen. Als ik twee gewoon concrete voorbeelden noem. Misschien niet leuk om te zeggen, maar ik moet wel eerlijk zijn. Kijk, de een die sluit de Heere op in de Statenvertaling en de andere sluit hem op in de Nieuwe Bijbelvertaling. Wat bedoel ik ermee? Gewoon de dwaze gedachte, gemeente, dat zolang we de Statenvertaling nog maar hebben, dan is de Heere wel met ons. Of in een andere, en dat is natuurlijk in onze ogen dan even een heel ander soort. Alleen als we een nieuwe Bijbelvertaling gebruiken, dan is de Heere nog verstaanbaar. Gemeente, hoe dan ook, links of rechts, maakt niet zoveel verschil. We sluiten hem op in één soort vertaling en dan is de Heere in ons midden. Gemeente, we moeten eerlijk zijn. Is dat het antwoord op de nood van onze tijd? Is dat het antwoord op de geestelijke vijanden? Of zijn we verlegen om de levende God en dat zijn woord levend en krachtig zal zijn en dat we ons dat ook te binnen brengen. Dat we hem dankbaar mogen zijn voor een goede, stevige Bijbelse vertaling, natuurlijk wel. Maar dat hij niet gebonden is aan onze rituelen en aan onze gewoonten. Daar blaast de Heere in. En wat zou het zijn als we tot onze grote verbijstering een keer zouden ontdekken: de ark is weg. En past het dan maar toe op uw ark, waar u heil van verwacht. Wat hebt u dan nog over? Gemeente, ik ga niet eindeloos voorbeelden noemen. Maar Gods woord vraagt u wel, eerlijk in deze spiegel van 1 Samuel 4 te kijken. En dan nog één ding. Wij hebben geen ark meer. Dat is waar. Het woord is vlees geworden en heeft onder ons getabernakeld. Juist in hem heeft God laten zien wie hij is. En wat zijn onze gedachten over hem, wiens komst in deze wereld wij gedenken. En dan deze. Kijk, zo heeft God zich met eerbied gesproken. En ik zeg dat alleen om even de parallel te trekken. Laten zien. En ik moet even moeite doen om het woord over mijn lippen te krijgen. Als het ware opgesloten in wie zijn zoon is. Want wie de zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat is Bijbels. Maar wie God opsluit in zijn eigen denken, in zijn eigen doen, de ark zal worden afgenomen. Uw hoop raakt u kwijt. Hopelijk op tijd. In het heden van de genade. Gemeente, de strijd verliezen we. Als we het niet zoeken bij de ark, zoals God die gegeven heeft. En daar sluit ik dan mee af. 1 Samuel 4 kun je niet lezen zonder de woorden uit Hebreeën 4. Want de ark is de ark die van Gods gunst getuigt. De ark was, dat weten jullie ook, de troon van God in het heilige der heiligen later, maar in de tent van Silo. En als je dan bedenkt de komst van Jezus Christus in deze wereld, en hoe het kan dat het woord geschiedde tot de gemeente van Pniel, ondanks hun afkerigheid, ondanks ons gemanipuleer. Hoe kan het dat dan nog woorden klinken? En dat is het verbazingwekkende. Laat ons dan toegaan tot de ark die van Gods gunst getuigt. De troon der genade. Om genade te verkrijgen. Heere, vergeeft u mijn afkerigheid. Vergeeft u mij al dat denken in mij waarmee ik u als het ware naar mijn hand probeerde te zetten. Ik liet u niet vrij in de goede zin van het woord. En ik was er niet van overtuigd dat u al lang naar mij op weg was voordat ik u begon te zoeken. Genade. Barmhartigheid en ook hulp ter bekwame tijd. Kijk, en wie daar zijn heil en daar rust en daar genade vindt. Kijk, dan is er alle reden om te zingen. En dan is dat ook de vertolking in adventstijd van het verlangen. Om in die beweging van de verkondiging iets te zien van hem die op de troon zit. Kind van Bethlehem, koning van het kruis, hoge priester in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, u weet welke woorden geklonken hebben. Wilt u geven dat het woord ook hier mag geschieden? Dat woorden ook uitwerken en dat zult u ook doen. We bidden u dat niet omdat we daarover in het onzekere zouden zijn, maar laat uw woord zo doen, al wat u behaagt. Maar geef ons ook het besef, Heer, dat die woorden van u waar zijn, Heere Jezus. Ieder ziet toe hoe hij hoort. Geef dat we niet langer onze oren afkerig afwenden van u. Geef ons ook te zien dat u echt het beste met ons voor hebt en dat u daarom ook uw woord laat verkondigen. Ook al laat dat zien wat er in ons hart aan dwarsigheid zit. Ook als we moeten beleiden, Heere, dat wij ons vaak een God indenken op onze eigen manier en op onze eigen gedachten. En dat we u op kunnen sluiten in allerlei menselijke dingen. Soms heel vroom, soms ook weer van een heel andere snit. Heere, neem het ons af, opdat we u overhouden. Juist in deze adventstijd. Dat we zo mogen weten dat uw komst het is die ons heil volmaakt. Zegen ons verder deze dag. Wilt u ook de woorden bij ons doen blijven, ons te binnen brengen. En geef dat we het leren zien dat het woorden zijn uit uw eigen hart, ten diepste dwars door alle menselijke woorden heen. Vergeef wat niet was naar uw wil, aanvaard u onze dank. Breng ook de gemeente, dit deel van de gemeente, vanmiddag hier weer samen. Zegen onze broeder die dan uw woord hier hoopt te bedienen. En gedenk ons zo in uw gunst om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 33, het tweede vers. Ga heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.